Dit is een boodschap van de Wijnstok, gemeente in Celle. 21 dagen Christus imiteren. Dag 7. Eten zoals Jezus at. Toen zij nu aan land gegaan waren, zagen zij een kolenvuur met vis erop liggen en brood. Jezus zei tegen hen, breng wat van de vissen die u nu gevangen hebt. Johannes 21, 9 en 10. De kwestie van eten is vandaag de dag van groter belang dan misschien ooit in de geschiedenis. Onze generatie is in staat om voedsel te vinden uit de hele wereld in de supermarkt op de hoek van de straat. Daarnaast kunnen we ze in een flits bereiden of kant-en-klaar eten. Bewerkte voedingsmiddelen en een toename van de voedselconsumptie hebben de moderne mens groter en, tragisch, ongezonder dan zijn voorgangers gemaakt. Slechts 50 jaar geleden waren de voorkomende ziekten die de mensheid plaagden externe besmettelijke ziekten zoals tuberculose. Maar vandaag de dag komen de meeste ziekten van binnenuit, zoals kanker en hart- en vaatziekten, waarvan vele vaak worden veroorzaakt door het innemen van voedsel. Toch zijn goed eten en goed voedsel een van de grote geneugten van het leven. Een vakantie is nauwelijks een vakantie, tenzij je goed eet. Stel je eens voor een verjaardagsfeestje zonder taart. Eten is niet alleen een bron van levensonderhoud, maar ook een bron van voldoening en een reden om bij elkaar te zijn, wat allemaal belangrijk is in de ogen van de Heer. Dus, hoe moeten we op dit gebied worden gestuurd? Nogmaals, we zijn hier niet geïnteresseerd om regels te stellen. De Joodse wet is gevuld met duizenden van dergelijke regelingen. Genoeg om de geest te laten duizelen en om de maag zijn eetlust te laten verliezen. We leven onder het nieuwe verband, waar we alles mogen eten, behalve dingen die besmet zijn door buitenlandse afgoden, of die zijn verstikt en bloed bevatten. Handelingen 15 vers 19. We zijn niet van plan om lang stil te staan bij wat Jezus at, maar bij de principes die het eten bepalen. We weten dat hij, Jezus, een kosher dieet zou hebben gegeten, wat betekent dat het hem verboden was dingen te eten zoals schaaldieren en varkensvlees, en ook dat zijn dieet gebaseerd zou zijn op wat het lokale gebied in Galilea produceerde. Vandaar dat de hoofdgerechten op dat moment onder andere vis en lamsvlees waren. En de belangrijkste koolhydratenvoorziening brood was. En de belangrijkste groenten waren fruit, olijven en druiven en granaatappels. Hier in Nederland hebben we veel andere groenten en fruit wat meer geschikt is voor ons klimaat. Courgettes, rode bieten, aardappelen, om er maar een paar te noemen. Vandaar dat een directe vergelijking niet nuttig of nodig is. Zoals eerder gezegd, laten we verder kijken dan het voedsel zelf en een aantal principes overwegen die het eten bepalen. Punt 1. Honger is een teken van gezondheid. Zieke mensen houden niet van eten. Zwakke mensen ook niet. Op sommige momenten, is het noodzakelijk om hen gedwongen te voeden of om voor een onwillig kind met je hand de lepel eten te laten zweven. De waarheid is dat honger een goed iets is, een teken van gezondheid. Wie honger heeft, heeft energie verbruikt en verlangt nu naar meer voedsel. De cyclus van het leven is volop in beweging. Het principe is ook geestelijk. Kijk naar een persoon die hongerig naar het woord van God is en je zult zien dat die persoon geestelijk gezond is. Zo'n persoon verheugt zich in het woord van de Heer omdat ze de geestelijke energie hebben gestoken in het werk van de Heer. Gezien dit principe is het prettig om te weten dat Jezus een gezonde eetlust zou hebben gehad. Hoe kunnen we dit weten? Omdat hij gezond was. In feite is Jezus gezondheid in persoon. Soms klagen mijn kinderen en zeggen, papa, ik heb honger. Dan antwoord ik, dat is een geweldig iets. Stel je voor hoe het zou zijn om nooit honger te hebben. Weet je, als je nooit honger zou hebben, dan zou je nooit tevreden zijn. Honger is de voorwaarde voor tevredenheid. Gezond leven is een cyclus tussen die twee. Jezus zei in Matteüs 5 vers 6, zalig zijn zij die honger en dorsten naar de rechtvaardigheid, want zij zullen verzadigd worden. Hier zie je een principe. Zelfs al zou je wonen en werken in de buurt van een koelkast, je eet niet de hele tijd. Wacht tot je honger groeit. Geniet van die tijd van het toenemende verlangen en de verwachting. Laat je eetlust niet verpesten door het hebben van tussendoortjes naar de maaltijd toe. Want hoe groter de honger, hoe groter de tevredenheid. Wacht en ga dan zitten en feest en geniet. Je zult gezonder eten en je geniet meer van je eten. Punt 2. Je bent wat je eet. Net zoals het welzijn van je ziel wordt bepaald door waar het mee gevoed wordt. Voer je geest met junk-tv en je zult leven als een junkie. Is het zo dat het welzijn van je lichaam wordt bepaald door wat het eet? Op een natuurlijk niveau zijn enkele voedingsmiddelen die de Levitische wet verbiedt bijzonder ongezond. Schaaldieren bijvoorbeeld hebben een zeer hoog arachidonzuurgehalte en verzadigde vetten die ziekte bij ons kunnen veroorzaken. Opnieuw, moeten we daarom alleen koosje voedsel eten? Niet volgens de schrift. Handelingen 11 vers 9 zegt, wat God gereinigd heeft, mag u niet voor onheilig houden. Alle voedingsmiddelen zijn nu schoon in de ogen van de Heer en je bent vrij om te eten wat je wilt. Echter, voordat je de rest van je leven spek en chocoladetaart eet, denk eraan dat er diepere principes op het spel staan. Het diepste principe van het leven. Als er iets een negatieve invloed op je leven heeft, doe het dan niet. In dit geval, eet dan met mate zulke dingen, omdat je gezondheid belangrijker is dan je maag. Te veel mensen van God zijn nog niet klaar met hun opleiding op aarde en zijn te vroeg naar het graf gegaan als gevolg van nalatigheid op dit gebied. Wanneer de eetlust voor voedsel ongecontroleerd gaat, dan zal de gulzigheid als dominerende kracht de persoon langzaam vernietigen. Punt 3. Samen eten geeft intimiteit. In het bovenstaande schriftgedeelte van het Evangelie van Johannes vinden we één van de meest aangename scènes in de schrift. Jezus verschijnt aan zijn discipelen na zijn opstanding en kookt een ontbijt van vis en toast voor hen op een kolenvuur op het strand in Galilea. Wat moeten ze gelachen hebben en elkaar omhelst hebben en hun brood met vreugde gegeten hebben. Enkele weken later, na de dag van Pinksteren, ervoeren ze een vergelijkbaar type gemeenschap met voedsel in het gezelschap van de Heilige Geest. In Handelingen 2 vers 46 staat onder andere, namen zij gezamenlijk voedsel tot zich met vreugde en in eenvoud van hart. De Bijbel verbindt de gemeenschap van de heiligen, of de gemeenschap van de gelovigen, met liefdemaaltijden. Judas 1, vers 12. Heb je gemerkt dat je het niveau van je intimiteit met anderen verhoogt als je samen ging zitten en eten aan een tafel? Er gebeurt iets bijzonders tijdens dit proces. Met het samenbreken van het brood komt je vriendschap dichterbij. Je kan kennis maken met mensen op school of op het werk, maar nadat je samen gegeten hebt, is de band met elkaar versterkt en word je vrienden. In de oudheid, de geschiedenis, werden verbonden of bondgenootschappen vaak gesloten doordat de twee partijen samen aten. Ook vandaag de dag. Een huwelijksceremonie voelt niet compleet zonder de maaltijd om het te begeleiden. Dit is een verbondsmaaltijd waar de twee families, of ze het nu weten of niet, een akkoord met elkaar sluiten in een bondgenootschap. Natuurlijk komen we als gelovigen samen aan de tafel van de Heer voor het avondmaal en breken we het brood en drinken we de wijn om zijn dood te verkondigen. 1 Korinthe 11, vers 25 en 26. Deze handeling bindt ons samen als een intieme familie en verenigt ons in het bondgenootschap waarin wij voor elkaar leven. Zo vechten we samen tegen de gemeenschappelijke vijand. Alle andere maaltijden zijn schaduwen van dit heerlijke avondmaal. Interessant is dat bij het laatste avondmaal van Christus, hij tegen zijn discipelen zei, in Lucas 22 vers 18, want ik zeg u, dat ik niet drinken zal van de vrucht van de wijnstok totdat het koninkrijk van God gekomen is. Dit laatste avondmaal was gewoon het voorgerecht voor de bruiloft van het lam wanneer het koninkrijk van God in zijn volheid komt. Door correct deel te nemen aan het eerste avondmaal kom je in aanmerking voor het tweede. Punt 4. Stel nooit natuurlijk voedsel boven geestelijk voedsel. Helaas gaan te veel mensen hiermee verkeerd om. Want wat de geest van de Heer grieft en bedroeft. De discipelen van Christus hadden het zelf nodig om deze les te leren. In Samaria gingen zij uit om eten te kopen en toen ze terugkwamen zagen ze Jezus een vrouw bedienen. Toen ze er bij hem op aandrongen te eten, antwoordde hij, en dat staat in Johannes 4 vers 32 en 34, ik heb voedsel te eten waarvan u geen weet hebt. Mijn voedsel is dat ik de wil doe van hem die mij gezonden heeft en zijn werk volbrengt. Voor de Heer was het doen van zijn vaders werk een soort van geestelijk voedsel dat belangrijker was en een innerlijke vreugde voortbracht dat meer voldoening gaf dan het eten van natuurlijk voedsel. Hoewel natuurlijk voedsel een zegen is, kan het een vloek voor velen worden als ze dit boven de roep van God de prioriteit geven. Er zijn mensen die niet naar de kerk gaan of naar celgroepen omdat ze vinden dat voedsel belangrijker is. Er zijn mensen die liever in de kerk zitten te denken aan de zondagse lunch dan aan de zondagse preek. Er zijn mensen die hun leven plannen rondom eten in plaats van rondom de wil van God. Filippenzen 3 vers 19 zegt dat hun God de buik is. Ze worden hierdoor de hele tijd geleid en dus missen ze het beste van God voor hun leven. Het principe dan ook om te leven is dit. Eet goed en geniet van je eten. Het is een zegen van de Heer. Maar telkens als geestelijk voedsel en natuurlijk voedsel botsen, kies dan het geestelijke, het eerste. Er is een tijd om te smullen, maar er is ook een tijd om te vasten. En de zondagse lunch smaakt altijd beter als je eerst naar de kerk bent geweest. Einde dag 7.